gemeente, namens uw kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de eredienst en het pastoraat. De derde collecte is voor de kerkvoogdij. Tijdens de slotzang is er de maandelijkse extra collecte voor de vrijwillige bijdrage. Deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 147. En we zingen met elkaar het eerste en ook het tweede vers. Laat 's Heren lof ten hemel reizen, hoe goed is onze God te prijzen. En we zingen ook met elkaar het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt op Psalm 147, de versen 1 en 2. gemeente, we belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis gaan we met elkaar zingen uit Psalm 147. En dan nu het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar op Psalm 147, het zesde vers. Doen we nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
God zagen zich in een gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Drie enige God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Vervult u ons met eerbied en met diep ontzag, waarin we naderen voor uw genade troon. En geeft u dat er ook dank mag zijn in ons hart. Als het voor de tweede maal deze dag is dat u ons als gemeente hier samenroept. U geeft ons hier een plaats in het bedehuis. Of u geeft dat op een andere manier verbonden mogen zijn. U komt met de woorden van het eeuwige leven tot ons. En dat is onverdiend. En daar willen we u hartelijk voor danken. En vanuit deze plaats mocht ook de lof op u klinken. En mochten wij het zingen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En Heer, dan mochten we zingen over uw goedheid en over uw trouw. Dat u er een behagen in heeft als er mensen naar u vragen. En dat u dan ook uw hulp wil schenken. En dan danken wij u ervoor dat u zich zo bekend maakt in uw woord. En dan bidden we, leert u ons ook om nederig naar u te vragen. Wilt u door het werk van de Heilige Geest ons nederig maken? En geeft u dat er een vraag naar u in ons hart geboren mag worden? Gebruikt u daartoe toch ook uw woord? En wees u met uw geest in ons midden. En opent u harten voor uw woord. Harten die van nature gesloten zijn. En die van nature naar u niet vragen. En dan bidden we, vraag, opent u die harten en geeft u dat er... dat het evangelie weerklank mag vinden in onze harten. En dan zijn we zo stijl afhankelijk van de hulp van uw geest. En daar bidden we om. Komt u met uw geest en wees u in ons midden. Gaat u door de rijen en paden. En wint u mensen in voor uw liefdesdienst. Zo bidden we, geeft u dat deze dienst in goede orde mag verlopen. Helpt u dan een ieder die een taak heeft. En geeft u dat het een ware eredienst mag zijn. Een dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En tot zaligheid van zondaren. Dan bidden we, helpt u zo in alle dingen. Helpt u in het luisteren. Geeft u ons aandacht en concentratie voor uw woord. En neemt u weg wat in de weg kan staan. Als we onszelf en onze zorgen altijd met ons meedragen. Dan bidden we, neemt u het van ons af en geeft u ons een ogenblik werkelijk rust in ons hart om te luisteren naar uw stem. We bidden ook om uw hulp en bijstand in de verkondiging van uw woord. Geeft u ook op de kansel alles wat nodig is. Geeft u een stem om te spreken. En legt u de woorden in de mond van uw dienstknecht. En geeft u dat hij met alle vrijmoedigheid, liefde en ernst het evangelie mag verkondigen. En geeft u dat er een woord bij mag zijn voor een ieder van ons. Als u ook op het volmaakst weet wat we nodig hebben, dan bidden we, geeft u dat de gepaste woorden ook mogen klinken. En onthoudt u de bediening van uw geest niet, op en onder de kansel. Als we daarin toch ook zo stijl afhankelijk van u zijn, dan bidden we om uw onmisbare, maar vanuit onze kant verbeurde zegen. We bidden ook voor deze gemeente. Wees u de gemeente nabij. Ook als de gemeente verkant geworden is, dan is het zonder eigen herder en leraar, maar toch niet herderloos. En dan bidden we, wilt u op uw tijd en op uw wijze een herder en leraar aan deze gemeente verbinden. Stuurt u toch een man om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Wees u ook bij de kerkenraad, geeft u alles wat nodig is om de gemeente te leiden. Geeft u de wijsheid, de vrijmoedigheid, de liefde, maar bovenal de bediening van uw geest om dit werk te kunnen doen. We bidden, zegent u ook alle werkzaamheden in uw koninkrijk hier. Bouwt u hier in deze plaats uw koninkrijk. En geeft u dat er hier mensen ingewonnen mogen worden voor uw dienst. Breidt u dan uw koninkrijk uit in Friesland, onder jongeren en onder ouderen. We bidden ook voor uw kerk in Nederland. Wees u bij alle christenen die vandaag samenkomen om stil te staan bij het evangelie van de opstanding van uw lieve zoon. En geeft u dat het evangelie helder mag klinken op alle kansels in Nederland. Wees u dan een ieder nabij die zich in mag zetten in de dienst in uw koninkrijk. Of die zich voorbereidt op uw dienst. Geeft u hen alles wat nodig is. En geeft u dat ze in alle eerlijkheid en ernst het evangelie mogen verkondigen. En we bidden ook voor hen die zich inzetten voor het werk van zending en evangelisatie. Hier in Nederland, maar ook wereldwijd. Geeft u dat uw woord mag uitgaan over het rond van de aarde. En zorgt u dan voor de vrucht. Geeft u dat mensen ingewonnen mogen worden voor uw dienst. En u zegt het toch ook zelf in uw woord. In de veelheid van onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. En dan gaat het om uw koninkrijk en om uw eer. En dan bidden we, breid u uw koninkrijk uit. Bewaar en vermeerder uw kerk. En geef u dat er harten ingewonnen mogen worden voor uw dienst. We bidden ook voor hen die vandaag samenkomen in de vervolging en verdrukking. Als er wereldwijd ook zo vele christenen zijn die samenkomen met gevaar voor eigen leven. Dan bidden we, wees u hen nabij. En ondersteunt u hen. Geeft u de vrijmoedigheid en de standvastigheid om uit te komen voor uw naam. En zegent u ook dat getuigenis. Geeft u dat de kerk mag groeien, ondanks alle weerstand van de boze. En laat u toch het bloed van de martelaren het zaad van de kerk zijn. We bidden ook voor ons land en volk. Als wij als Nederland steeds verder afkeren van u en van uw goede dienst. En er steeds meer zaken recht gepraat worden die krom zijn. En het goede steeds vaker kwaad genoemd wordt. Dan bidden we voor Nederland. Geeft u een terugkeer naar u en naar uw dienst. Geeft u dat wij als land en volk u weer mogen dienen. Gedenkt u dan in gunst aan Nederland en niet in toorn. We bidden ook voor een ieder die geroepen is om dit land te regeren. Wees u bij de regering, geeft u de wijsheid die nodig is. Maar geef u bovenal dat de regering mag vragen naar u en naar uw wil. En heren, wat zou het goed zijn als wij een regering mogen hebben die ons voor mag gaan in de dienst van u. En het lijkt nu onmogelijk. Maar voor u zal toch niks onmogelijk zijn. U bent toch de Almachtige. En dan bidden we, gedenkt u zo in uw gunst aan dit volk. Geeft u dat wij als land en volk mogen terugkeren tot u. We bidden ook voor ons koningshuis. Wees u bij de koning en zijn gezin. Schenkt u alles wat nodig is om zijn ambt te kunnen uitoefenen. Maar geeft u bovenal dat de koning ook een voorbeeld mag zijn in persoonlijke godsvrucht. Wees u hem, zijn vrouw en kinderen dan in alles genadig en goed. Ontfermt zich zo over ons land en volk. En schenkt u ons land toch de onmisbare zegen. En Heer, om die zegen zijn we ook zo verlegen. En daar bidden we ook om. Ook in deze dienst. Het is onverdiend. En daarom bidden we, wilt u niet op ons zien. Maar ziet u op uw Zoon, de biddende hoge priester, die u altijd hoort. We vragen het u om zijnentwil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen met elkaar Gods woord in het evangelie van Lucas. En we lezen met elkaar het 7e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 50. Dus de schriftlezing voor deze middag kan u vinden in het evangelie van Lucas, het 7e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 50. En daar lezen we met elkaar in Gods heilig en onfeilbaar woord.
En een der fariseeën bad hem, dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in het fariseeërshuis, zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in het fariseeërshuis aanzat, brachten alvast een fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met haar haar, met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer, die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schond hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet op mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. En gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven. Die vele waren, want ze heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze, die ook de zonden vergeeft? En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 116. En we zingen met elkaar de eerste drie versen. Dus we zingen met elkaar op Psalm 116 het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En we zingen ook uit het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En tot slot zingen we ook het derde vers. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Dus we zingen met elkaar op Psalm 116 de eerste drie versen. Gemeente, in antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 35 en zingen we het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En wat er verder volgt op Psalm 35, het eerste vers en antwoord op de verkondiging. En de tekst voor de verkondiging, die kan u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En het 47ste vers vormt de tekst voor de preek. Ik zal u dit vers nogmaals lezen. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Het thema voor de verkondiging, wie veel vergeven wordt, heeft veel lief. En we staan stil met elkaar bij de volgende drie gedachten. Ten eerste, een beschamende les. Ten tweede, een verootmoedigend voorbeeld. En tot slot, een troostvolle bevestiging. Dus het thema voor de verkondiging, wie veel vergeven wordt, heeft veel lief. Een beschamende les. Een verootmoedigend voorbeeld. Een troostvolle bevestiging. Gemeente, het moet toch wat geweest zijn tijdens deze maaltijd. Simon de Farizeeër had de Heer Jezus met enkele andere gasten uitgenodigd. En het is een keurig gezelschap op een prachtig banket. En ineens loopt die vrouw daar binnen met een zeer twijfelachtige reputatie. De gasten moeten toch wel verbaasd zijn. Deze vrouw staat namelijk bekend als een zondares. Iemand die Gods geboden met haar voeten getreden heeft. En heel de stad weet ervan. En terwijl het gezelschap vol verbazing en minachting naar haar kijkt, gaat ze rechtstreeks naar de Heere Jezus toe. Ze gaat naar zijn voeten en begint te huilen. En maakt zijn voeten met haar tranen nat. En daarna doet ze haar haren af. En gaat ze zijn voeten drogen met haar haren. En geeft zijn voeten een kus. En gaat ze zalven met zeer kostbare zalf. En terwijl iedereen sprakeloos toekijkt, is Simon het meest verbaasd. Nee, niet over het gedrag van deze vrouw. Al geeft dat ook wrijving in zijn hart. Maar vooral over de reactie van de Heere Jezus. Er is geen afkeuring, geen verontwaardiging. De Heere Jezus lijkt dit allemaal zomaar toe te staan. Waarom stuurt hij deze vrouw niet weg? Dit is toch ongehoord? En Simon heeft direct zijn conclusie klaar. Jezus kan geen profeet zijn. Een waar profeet had geweten wie deze vrouw was. En die had het nooit toegestaan dat zo'n zondige vrouw bij hem in de buurt zou komen. De minachting en de ergernis groeien in zijn hart. Al uit Simon het niet. Als beschaafd gastheer probeert hij de schijn op te houden. Misschien is de afkeur van zijn gezicht te lezen. Misschien ook niet. Maar de kenner van het mensenhart weet het wel. Christus weet wat er in het hart van Simon leeft. En hij staat niet toe dat Simon hem zo minacht. Nog dat hij deze vrouw zo veroordeelt. Daarom richt hij zich tot deze Farizeeër. Simon, ik heb u wat te zeggen. En Simon wil wel luisteren. Meester, zeg het. Staan we er vandaag bij stil wat de meester Simon te zeggen heeft. En wat de meester daarmee ook ons te zeggen heeft. Ten eerste, een beschamende les. Gemeente, de aanleiding voor de ontmoeting tussen Christus en Simon kunnen we lezen in het 36e vers. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. Simon de fariseer die nodigde de Heer Jezus uit voor een maaltijd. Het gaat hier waarschijnlijk om een officiële maaltijd. Wij zouden zeggen een banket. En op deze maaltijden waren vooral voorname gasten uitgenodigd. En het was een hele eer om te mogen komen. En Simon die nodigde de Heer Jezus uit. Blijkbaar was er dus achting voor de Heer Jezus bij Simon. Misschien was deze fariseer wel onder de indruk van de preken van de Heer Jezus. Of zou hij de populariteit van de Heer Jezus bewonderen? Of misschien dacht hij wel dat de Heer Jezus de profeet was. In ieder geval heeft deze fariseer de Heer Jezus uitgenodigd. En Christus is gekomen. En gemeente, het is goed om hier heel even bij stil te staan. Want dit is toch wonderlijk genoeg. De Heer Jezus is ingegaan op de uitnodiging van Simon. Hij wil de maaltijd bij hem houden. Als teken van wederzijdse verbondenheid en vriendschap. Bij deze fariseer. En nu is het te kort door de bocht om alle fariseërs af te schilderen als openlijke vijanden van Christus. Echt niet iedere fariseer was zo. Het waren juist de vrome en de godsdienstige Joden. Degene die leefden bij Mozes en de Tora. Die in hoogachting stonden bij het volk. En daarbij, Simon had Jezus ook hoog staan. Hij nodigde hem uit voor zijn maaltijd. Maar toch, het hart van Simon was niet op de juiste plaats. Later in de geschiedenis zal het blijken. Simon heeft de Heer Jezus ten diepste niet lief. Deze fariseer vindt zichzelf te goed voor een zaligmaker. Maar toch, de Heer Jezus wou komen op zijn maaltijd. Toch zocht het Christus het hart van deze fariseer. We zien hier toch de liefde van de zaligmaker schitteren voor het verlorene. Hij wil in de aanwezigheid van Simon zijn, omdat hij het behoud van Simon op het oog heeft. En daarom zal hij Simon ook in liefde terechtwijzen. We zien hier de liefde van de zaligmaker, die brandt voor het verlorene. Zelfs voor iemand die zichzelf te hoog acht en Christus minacht. Gemeente, wat is de Heer Jezus toch nederig en liefdevol. En van deze opzoekende liefde moeten wij het toch ook hebben. Want wij zijn toch ook mensen die zo snel hoog van onszelf denken. En zo snel laag van God. En daarom hebben we het steeds weer nodig dat we door Christus op de laagste plaats gebracht worden. En wat die laagste plaats is, zien we voor onze ogen geschilderd. Het feest van Simon wordt namelijk ruw verstoord. Dat kunnen we lezen in de versen 37 en 38. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseërs huis aanzat, bracht een alblaste fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Dus ineens verschijnt er een vrouw op de maaltijd van Simon. Onverwachts, onuitgenodigd, maar ook onwelkom. Ze heeft namelijk een dubieuze reputatie. Ze is een zondares. En ze is bekend in heel de stad als iemand die Gods wet overtreedt. En verder heeft ze geen naam. Zondares. Dit is wie ze is voor de mensen. Een zondares. Iemand om op neer te kijken. Iemand die om uit de weg te gaan. Meer ook niet. En wat ze precies gedaan heeft, dat blijft onduidelijk. In ieder geval zag iedereen haar als een zondares. Ze is bij de mensen onbekend en onbemind. Maar van, door God gekend. En van eeuwigheid lief gehad. Want zijn verkiezende liefde brandt voor deze zondares. Hij heeft haar opgezocht in haar zonde en ellende. En tot het geloof in Christus gebracht. De liefde tot de zaligmaker is in haar hart gekomen. En daarom is ze nu op zoek naar hem. Want deze liefde kan niet verborgen blijven. Deze liefde komt altijd openbaar in de daden. En dat gaat nu ook gebeuren bij deze vrouw. Het is de liefde tot Christus die haar naar de maaltijd drijft. Ze is op weg naar het huis van de fariseer. Om de voeten van de Heere Jezus te zalven. En daarvoor heeft ze ook een alblaste fles meegenomen. Met zeer kostbare zalf. En vanuit de andere evangeliën weten wij dat deze zalf 300 penningen kost. Er heeft namelijk een tweede zalving plaatsgevonden, waarbij ook een soortgelijke zalf gebruikt werd. Al gaat het om een andere geschiedenis, het leert ons in ieder geval dat deze zalf zeer kostbaar is. 300 penningen. Dat zijn 300 daglonen. Dat is dus bijna een jaarsalaris. Een zeer waardevol erfstuk dus. Maar toch niet te kostbaar om op te offeren voor Christus. En met deze zalf zal ze zijn voeten zalven. En het gebeurt zodra ze binnenkomt. Ze gaat regelrecht naar de voeten van Christus. En ze bukt neer. En maakt zijn voeten nat met haar tranen. En droogt ze vervolgens met haar haren. En vervolgens geeft ze de voeten ook een kus en gaat ze zalven. Ze komt hiermee op de laagste plaats, huilend aan de voeten van Christus. En voor deze vrouw is het de beste plaats, maar voor Simon een bron van ergernis. Hoe durft die vrouw binnen te komen op mijn feest? Wie heeft haar uitgenodigd? Straks verontreinigt ze ons nog allemaal. En die gedachten moeten ongetwijfeld leven in zijn hart. Maar toch lezen we er niet over. Maar we lezen wel over zijn aanstoot richting Christus. En de fariseer die hem genoot had, zulks ziende, sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En nu wordt het voor Simon overduidelijk. Christus is geen profeet. Want een profeet zou weten wie deze vrouw geweest was. Of hij had in ieder geval het gedrag afgekeurd. Maar nu lijkt Christus beide niet te doen. En daarmee wordt het duidelijk. Hij is geen waar profeet. En zeker ook niet de grote profeet die het volk verwacht. Een golf van minachting en ergernis gaat door het hart van Simon. En na deze minachting zou Simon het verdienen als Christus weg zou gaan. Simon is toch geen enkel woord meer waardig. Maar Jezus zoekt nog het hart van Simon. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En Simon wil het nog wel horen. En hij zegt, hij sprak: meester, zeg het. En de Heer Jezus vervolgt vervolgens met een korte gelijkenis. En hij vertelt over twee mensen die een schuld hadden. De een 500 penningen en de ander 50. Dus één heeft 1,5 jaar salaris aan schuld. En de andere 10.000 euro. Het zijn beide aanzienlijke geldbedragen. Maar één is toch echt groter dan de ander. En wie zal nu het meest lief hebben als beide kwijtgescholden worden? Degene met de grote of met de kleine schuld? Ik denk dat de jongens en meisjes onder ons het ook zullen begrijpen. Want jongens en meisjes, wanneer ben je meer dankbaar? Als je iets groots vergeven wordt of iets kleins? Stel, je doet iets ergs verkeerd en mama vergeeft het je. Ben je dan dankbaarder dan als je iets heel kleins zou doen en het wordt door de vingers gezien? Het is toch hoe groter het vergeven wordt, hoe blijer je bent. En gemeente, Simon snapt het punt in ieder geval wel. En Simon antwoordde, zeide: ik acht het dat hij het is die het meest kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En met deze gelijkenis wordt het pijnpunt bij Simon blootgelegd. Simon ziet zijn schuld niet. En daarom heeft hij weinig lief. Hij beseft niet wie hij is voor God. En daarom denkt hij dat hij de zaligmaker niet nodig heeft. Het is wel belangrijk om te zeggen dat uit de gelijkenis niet volgt dat Simons schuld ook daadwerkelijk kleiner is. Nee, ook de schuld van Simon is hemelhoog, al beseft Simon het niet. Daarnaast volgt ook niet dat Simon vergeven is. Wat wel volgt, is dat Simon volledig mis is in zijn beeld van de zaligmaker. En dat is ook het diepste probleem van Simon. Hij ziet niet in waar Christus voor gekomen is. Hij beseft niet dat Christus gekomen is om het verlorene te zoeken. En hij beseft ook niet dat hij zelf verloren is. Daar is Simon te goed voor. Hij kan niets met een zaligmaker. En daarom minacht hij Christus. En gemeente, we zien hier dat zelfkennis en kennis van Christus alles met elkaar te maken hebben. Als we hoge gedachten van onszelf hebben, dan hebben we lage gedachten over de zaligmaker. En als we leren om laag te denken van onszelf, gaan we hoog denken over Christus. En we zien het gebeuren bij Simon. Deze fariseer is te vol van zichzelf om God lief te hebben. Hij is blind voor zijn schuld. en daarom ook blind voor Christus. En met deze gelijkenis wil Christus hem deze beschamende les leren. En dat doet hij uit liefde, omdat hij het behoud van Simon op het oog heeft. En hetzelfde onderwijs mag nu ook tot ons komen. En de vraag wordt ook gelegd aan het hart van ons. Zeg dan, wie van deze zal meer lief hebben? Wie heeft u nu meer lief? Degene met veel of met weinig schuld? En als wij weinig schuld hebben, dan hebben we de zaligmaker niet nodig. Dan leven we aan het evangelie voorbij. En dan minachten wij Christus ten diepste. En gemeente, een waar besef van zonde en schuld drijft altijd uit tot Christus. Dat hoort er ook bij. Als we klein leren denken over onszelf, dan leren we groot denken over God. Als het van God komt, leidt het altijd tot de hoogachting en liefde tot de zaligmaker. Het brengt ons dan op de laagste plaats, huilend aan de voeten van Christus. En het is nu de vraag voor ons allemaal: bent u op die plaats gebracht? Weet u wat het is om als een zondaar neer te knielen voor de voeten van Christus? Zo niet, dan bent u net zoals Simon, vol van uzelf en leeg van God. En nu is het voor Simons en Simones in de kerk zo nodig dat ze op de laagste plek gebracht worden. En daar richt Christus dit onderwijs ook tot. En hij vervolgt zijn onderwijs door te wijzen op het voorbeeld van de vrouw. Dan staan we verder bij stil in de tweede gedachte. Een verootmoedigend voorbeeld. Gemeente, na het onderwijs uit de gelijkenis gaat Christus verder. Deze twee personen uit de gelijkenis staan namelijk beeld voor twee mensen. Voor Simon de Farizeeër aan de ene kant en voor de zondares aan de andere kant. De vrouw is degene met de hoogste schuld. En zij beseft het. En daarom heeft ze veel lief. Maar Simon mist het schuldbesef. En daarom heeft hij weinig lief. En om Simon tot dit inzicht te brengen, vervolgt Christus zijn onderwijs met het voorbeeld van deze vrouw. En hij zich omkerende naar de vrouw zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Simon, ziet u het verschil tussen deze vrouw en u? Zij heeft veel lief, maar uw liefde ontbreekt. En het verschil wordt duidelijk uit de daden. En dat gaat de Heer Jezus heel concreet uitwerken. Hij gaat Simon wijzen op zijn gebrek. Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Dus uit de daden wordt duidelijk wat het gebrek is van Simon. De in zijn oog zondige vrouw heeft zoveel blijken van de liefde tot de zaligmaker gegeven. Maar Simon niet één. Hij Hij heeft zelfs de gastvrijheid nagelaten. Water tot de voeten van Christus heeft hij niet gegeven. En dat was een normale omgangsvorm in die dagen. Iedereen liep op sandalen, op stoffige grond. Het was niet meer dan fatsoenlijk dat je je gasten een teltje water gaf, zodat ze hun voeten konden wassen. En nu verwijt Christus Simon dat hij zelfs dat teltje water niet gegeven heeft. Maar de zondares, die heeft zijn voeten wel gewassen. En dan niet met een teltje water, maar met haar tranen. En afgedroogd met haar haren. Dat is toch één groot teken van haar nederigheid en liefde. Ze brengt Christus haar tranen. Het zijn tranen van diepe rouw over de zonde. Tranen omdat haar hart verbroken is onder een besef van zonde en schuld. En daarom moet ze nu bitterlijk wenen. Maar het zijn ook tranen van vreugde en verwondering. Tranen van vreugde over de vergeving. En verwondering van de vrijspraak. En daarom zijn het bittere, maar ook zoete tranen. En de ogen die voorheen gebruikt werden om de zonde te aanschouwen, worden nu gebruikt om de voeten van de zaligmaker nat te maken. En vervolgens droogt ze de voeten van Christus af met haar haren. Lager kan ze toch niet neerbuigen. Ze gebruikt haar haren als een handdoek. De schoonheid van de vrouw wordt nu gebruikt om de voeten van de zaligmaker af te drogen. En dit laat toch heel duidelijk het verschil met Simon zien. Simon heeft niet eens een teltje water gegeven, terwijl hij de gastheer is. En de Heere Jezus, die vervolgt vervolgens zijn boodschap aan Simon. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. U hebt mij niet eens één kus gegeven. Het gaat hier wederom om een normale omgangsvorm. Mannen uit het Midden-Oosten die begroeten elkaar door elkaar op de wang te kussen. Als teken van wederzijdse vriendschap en respect. Dat zien we trouwens nog steeds in veel landen rondom de Middellandse Zee. Maar Simon heeft het nagelaten. Maar de vrouw heeft zijn voeten gekust. De wang van Christus was te hoog voor haar. Daar kon ze niet bij. Die plek verdiende ze niet. Ze had liever de laagste plaats. Als ze maar een plek mocht krijgen. En als teken van liefde tot Christus kust ze nu de voeten van de zaligmaker. En de mond die voorheen gebruikt werd om zondige woorden te spreken, wordt nu gebruikt om de voeten van de zaligmaker te kussen. Maar Simon heeft niet eens één kus gegeven. En de zalving bevestigt nogmaals het gebrek aan de kant van Simon. En nu was zalving niet een normale gastvrijheid. Maar het was wel een teken van respect dat een profeet toekwam. En dat heeft Simon niet gedaan. Hij heeft zelfs de Heer Jezus in zijn hart miskend en gedacht dat hij geen profeet was. Maar deze vrouw heeft wel Christus gezalfd. Maar dan niet zijn hoofd, maar zijn voeten. Want het hoofd was wederom te hoog. En ze heeft niet alleen gezalfd met olie, maar met zeer kostbare zalf. zalf die wel een jaarsalaris waard was. Want geen offer was te veel voor Christus en geen zalf te duur. En dit alles heeft Simon nagelaten. Gemeente, ziet u deze vrouw? Hoe duidelijk blijkt haar liefde. En hoe duidelijk blijkt het gebrek van Simon in dat licht. En die conclusie trekt Christus ook. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En we moeten deze woorden goed verstaan. Het is namelijk niet zo dat ze vergeven is, omdat ze veel heeft lief gehad. Nee, ze is vergeven, en daarom heeft ze veel lief. De liefde is een bewijs van haar vergeving. En uit deze liefde kan ook iedereen zien dat ze vergeven is. Het geloof alleen is de grond van de vergeving en niet de liefde. En dat zal ook blijken uit de bevestiging die Christus geeft. Maar als er geloof is in ons hart, dan blijkt het altijd uit de liefde. En daarom kan uit het gebrek aan liefde ook gezien worden dat Simon niet vergeven is. En nu komt dit verootmoedigende voorbeeld ook tot ons. Want gemeente, uiteindelijk zijn we als één van beiden. Of we zijn zoals de vrouw. Of we zijn zoals Simon. Of we zijn gekomen als een zondaar aan de voeten van Christus. En dan is ons veel vergeven. En hebben we veel lief. Of we zijn zoals Simon. En dan is ons weinig vergeven. En hebben we weinig lief. En dan zien we in deze vrouw toch ook ons gebrek. Want dit is toch ook een beschamend voorbeeld voor de Simons en Simones in de kerk. En dat geldt voor ons, als we nog onbekeerd zijn. Dan zien we in deze vrouw ons gebrek. En Simon, Simone, de meester heeft u wat te zeggen. Ziet u deze vrouw? En ziet u haar tranen? En waar zijn uw tranen? Tranen over de zonde. Tranen vanwege een besef van uw zonde en schuld. En waar zijn uw tranen van blijdschap? Of de tranen van verwondering? En ik weet het wel. Het zit hem niet in de tranen. De ene huilt heel snel. En de andere bijna niet. Maar het gaat niet om de tranen. Maar wel om het besef van zonde en schuld dat het hart verbreekt. En de diepe en blijdschap en verwondering die de Heilige Geest werkt in het hart. En is dit in uw leven gewerkt? Zo niet. Dan ziet u toch in deze vrouw uw gebrek. En dan klinkt het ook tot u. Water hebt gij tot mijn voeten niet gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. En ziet u ook de kussen van deze vrouw? Wanneer heeft u de voeten van Christus gekust? Bent u ooit in nederigheid en liefde voor hem neergeknield? En heeft u hem ooit de liefde van uw hart gebracht? Zo niet. Dan ziet u toch in het voorbeeld van deze vrouw uw gebrek. Simon, Simone, u hebt hem niet eens één bewijs van uw liefde en vriendschap gegeven. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij is ingekomen, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. En ziet u de zalving van Christus? En met welke zalf heeft u ooit de voeten van Christus gezalfd? Heeft u hem ooit zo nederig uw liefde bewezen? Zo'n groot offer gebracht voor hem? Nou, welk offer is hij u waard? Om u maar iets te noemen. Heeft u hem uw kostbare tijd gewijd? Als u niet van genade leeft, dan zien we toch in het voorbeeld van deze vrouw ons gebrek. En dan heeft de meester u wat te zeggen. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Dan leeft u met een openstaande schuld. En al kijkt u misschien op anderen neer. De toorn van God rust dan op u. Maar ook als we van genade leven, dan zien we in deze vrouw toch ons tekort. Ook de liefde van Gods kinderen schiet zo vaak tekort. En komt dat niet doordat het ook hun gebrek aan zondekennis tekort schiet? En gemeente, als we van genade leven, dan hebben we toch alle reden om het voorbeeld van deze vrouw na te volgen. Hem onze liefde brengen. Hem onze tranen van verwondering en berouw geven. Steeds weer neer te knielen aan zijn voeten. Hem kussen met de kussen van onze mond. En ons leven aan hem opofferen. En hem toegewijd te leven als levend dankoffer. En als wij van vergeving mogen leven, dan is hij ons toch dit alles waard. Want hij heeft dan zijn leven voor ons gegeven, zodat wij vergeven kunnen worden. En dan hebben wij toch alle reden om hem steeds weer onze liefde te bewijzen. En zoekt u dan toch steeds maar weer de plek aan zijn voeten. En uiteindelijk is het toch voor ons allen nodig dat we steeds maar weer op die plek komen. Of we nu van genade leven of niet. We moeten het voorbeeld van deze vrouw navolgen. En komen op de laagste plaats. Aan de voeten van de zaligmaker. Voor het eerst of bij vernieuwing. En gemeente, dit is de beste plaats. En jonge vrienden, ik wil het ook tegen jullie benadrukken. Komen aan de voeten van Christus is niet zwaar of verdrietig. Ja, dan zijn er tranen over de zonde. Maar ook tranen van blijdschap. Het is echt niet zo dat Gods kinderen alleen maar droevig zijn. Verdriet is er zeker. Maar er is ook vreugde. En dit is een diepe vreugde. Een vreugde die nooit verbleekt. Die de wereld je niet kan geven. En die vreugde kunnen we verkrijgen. Als we komen aan de voeten van Christus. En vandaag mag het ook klinken. Aan zijn voeten zijn zondaren welkom. Staan we daar verder bij stil in de laatste gedachte. Een troostvolle bevestiging. Gemeente, het voorbeeld van deze vrouw is een spiegel voor Simon. En nu gaat Christus zich tot de vrouw richten. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En nu mag de vrouw het horen. Uw zonden zijn u vergeven. En wat een vreugde en verwondering zal dit zijn. Haar zonden zijn haar vergeven, die vele zijn. En het is vanwege deze zonde dat ze op zoek was naar Christus. Want hij is de enige die haar zonde vergeven kan. En nu bevestigt Christus het ook nog. Hij wil de zonde vergeven. Al heeft ze alles verzondigd en staat ze in heel de stad bekend als een groot zondares. Nu mag het persoonlijk tot haar klinken. Uw zonden zijn u vergeven. En dat Christus de zonde wil vergeven, dat ze ongetwijfeld al in haar hart geleefd hebben. Want daarom was ze toch ook op zoek naar de Heere Jezus. Ze moest toch ergens al weten dat hij de zonde vergeven wil. Want anders had ze toch nooit de vrijmoedigheid om zo tot hem te komen. En het besef van de vergeving heeft toch ook de liefde in haar hart ontstoken. Het wonder van de vergeving zette haar hart in vuur en vlam. En daarom wou ze komen aan zijn voeten en ze wassen met haar tranen. En daarom wou ze heel haar leven hem toewijden. En dat maakte geen offer te groot. En gemeente, we zien hier dat het geloof in haar hart was. En dit geloof is nu de enige grond van haar behoud. Dat zien we ook in de laatste bevestiging van Christus. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dus niet haar liefde en ook niet haar offer, maar haar geloof. Dus alleen omdat ze als een arm zondaar aan de voeten van Christus kwam, zijn haar zonden vergeven. En dat maakt het verschil. En gemeente, als wij van genade leven, dan is het bij ons toch niet anders. Dan worden we alleen maar vergeven door het geloof. Als we komen als een arm zondaar aan de voeten van de zaligmaker. Het is geloof alleen. En tegelijkertijd blijft het ware geloof nooit alleen. Het gaat altijd samen met tranen van schuldbesef, tranen van verwondering en tranen van blijdschap. Al zijn het misschien geen tranen in uw ogen, dan wel in uw hart. Omdat het ware geloof altijd de liefde tot Christus ontsteekt. Het maakt Christus altijd groot en onszelf altijd klein. En daardoor willen we hem toegewijd leven. En dat maakt geen zalf te duur en geen offer te groot. En we zien hier ook het werk van de Heilige Geest. Want hij is het die de liefde en het geloof in het hart van deze vrouw gemaakt heeft. Hij is het die haar gebracht heeft aan de voeten van Christus. Het is de Geest die een besef van zonde en schuld werkte. Waardoor zij niet anders meer kon en wil dan komen tot Christus. Hij heeft haar gebracht aan de voeten van de zaligmaker. Met tranen in de ogen. En het is dezelfde Geest die ook het vertrouwen gewerkt heeft in het hart. Waardoor ze wist dat ze welkom was bij Christus. En gemeente, het is de vraag voor ons allen. Heeft de Heilige Geest dit ook gewerkt in uw hart? En gemeente, in het werk van de Geest, we zien in het leven van de vrouw het werk van de Geest schitteren. Tegelijkertijd zien we ook de liefde van de zaligmaker schitteren. We krijgen toch ook een bevestiging wie de Heere Jezus is. Hij is het die de zonde kan en wil vergeven. En aan zijn voeten zijn zondaren welkom. En daarom bevestigt hij het voor de ogen van iedereen. De zonden van deze vrouw zijn vergeven. Al roept het vragen op bij de rest van de aanwezigen. Christus bevestigt het nogmaals aan de vrouw. Ik ben het die uw zonde vergeeft. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En gemeente, misschien zit er hier iemand die hier zo naar verlangt. Die het zo graag wil horen uit de mond van de zaligmaker. Uw zonden zijn u vergeven. Misschien is dat ook wel jouw verlangen. Wist ik maar dat mijn zonden vergeven zijn. En dit is iets wat de Heere ook aan u wil schenken. Door zijn woord en door zijn geest. Als u net zoals deze vrouw aan zijn voeten terechtkomt. En u voor hem neerknielt in het geloof. En vandaag mag het klinken. U mag komen. Wie u ook bent. Wat u ook gedaan heeft. Er is ruimte aan de voeten van de zaligmaker. Voor zondaren. Voor mensen die niets hebben. En niets mee kunnen brengen. Al ontbreekt u alles. U mag komen. En niemand is te slecht. En vandaag is dat toch ook bevestigd. Als deze zondige vrouw welkom is. Dan bent u dat toch ook. En als u neerknielt aan zijn voeten in het geloof. Dan mag het ook tot u klinken. Uw zonden zijn u vergeven. Dan wil Christus het door zijn woord en geest ook aan u bevestigen. Omwille van mijn bloed is al uw schuld vergeven. Nee, niet vanwege uw tranen. En ook niet vanwege uw liefde of uw offer. Maar vanwege mijn lijden en sterven. En hij verzekert ons hiervan door het geloof. Als we genoeg nemen aan zijn volbrachte werk. En komen op de laagste plaats. Huilend aan de voeten van de zaligmaker. En gemeente tot slot. We lezen hoe het afloopt met deze vrouw. Ze mocht gaan in vrede. Maar weet u wat we niet lezen? Hoe het afloopt met Simon. We lezen nergens dat hij neerbuigt voor de zaligmaker. Of dat hij een weerwoord geeft. Deze geschiedenis heeft een open einde. Het wacht nog op een antwoord van Simon. En zo wacht het ook nog op een antwoord van ons. Dit alles verkondigt dat er nog ruimte is aan de voeten van de zaligmaker. Voor Simon de Farizeeër, maar ook voor Simons en Simones in de kerk. Amen. Laten we de Heer samen danken en bidden. Almachtig en getrouw God, hemelse Vader. Het past ons om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen. Dat u met het evangeliewoord tot ons gekomen bent. En dat het tot een ieder van ons mocht klinken. Zondaren zijn welkom aan de voeten van uw lieve Zoon. En Heer, dat is dan de beste plek. En dan bidden we, brengt u ons steeds maar weer op die plaats. Neemt u dan van ons af wat in de weg staat. En geeft u dat we niets anders meer willen en kunnen dan als zondaar aan de voeten van Christus te komen. We bidden zo of u uw woord wil zegenen. Of het voor het tot zegen mag zijn voor het eerst of bij vernieuwing. En dat het ons mag uitrijven tot uw lieve Zoon. We danken u zo voor wat u geschonken heeft. En dan bidden we of u het uwe nog wil zegenen. En of u het schuldig en tekort van onze kant wil vergeven. Als alles wat wij doen ook met zonde bevlekt is, dan bidden we, neemt u weg wat niet naar uw wil was, in spreken of in luisteren. We bidden ook, gaat u ook met ons mee? Geeft u dat we het woord met ons mee mogen dragen? Ook de komende week in. Geeft u dat we erover mogen denken en ook weer mogen spreken. En bewaar en beveiligt u ons op alle wegen. En wees u in ieder van ons genadig en goed. Ook met het oog op de week die we zijn ingegaan. Dan weet u wat voor ons ligt. En dan weet u op het volmaakst wat wij nodig hebben. En daar bidden we om. Schenkt u wat een ieder van ons nodig heeft. En wees u ook bij hen die het moeilijk hebben. Als er ook in deze gemeente mensen zijn die zo op kunnen zien tegen dingen die te wachten staan. Dan bidden we, gaat u met ons mee en schenkt u ons allen nog uw zegen. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot zingen uit Psalm 32 en we zingen met elkaar het eerste en ook het zesde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbeleid, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. En we zingen ook het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En wat er verder volgt, Psalm 32, het eerste en ook het zesde vers. eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, enig God, u zij al de eer. Amen.